Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee Landman zal voorgaan. Organist is Arie van Ballengooien. Het beamteam zorgt weer voor beeld en geluid. De collecte van vandaag. De eerste is voor Stichting India. Samen met vrijwilligers uit kerken en maatschappelijke organisaties biedt India hulp aan asielzoekers. De tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. De collectezakken staan bij de uitgang. Bij de koffie gaat de bus rond voor de Openhof. De bloemen gaan naar de heer K. Nanninga, Wijmerspad 21 en worden gebracht door familie of door Hanneke Renders. Dan is er nog een bericht over de nieuwsbrief. De nieuwe naam, Vivelstroom, betekent ook nieuwe e-mailadressen. Daardoor is bij velen waarschijnlijk de nieuwsbrief in de spambox beland afgelopen week. Wanneer u Vivelstroom als vertrouwd aanvangt, komt de nieuwsbrief weer gewoon binnen. Drive. Dit gaat over allerlei activiteiten waar je aan mee kunt doen. Het seizoenprogramma voor bezinning en ontmoeting, Drive, is ook uitgekomen. U kunt het programma lezen via de nieuwsbrief of via onze website, vivelstroom.nl. Het staat onder activiteiten. Het is misschien wat kort dag, maar het zou fijn zijn wanneer u zich voor 1 oktober kunt opgeven voor de activiteiten waar u deel aan wilt nemen. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee en even na te praten. Vanavond is er om 7 uur een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp, waar de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries een evensong brengen. De dienst van volgende week. Volgende week zondag is er om 9:30 dienst in deze kerk. Voorganger is dan dominee Pier Prins en in deze dienst zullen we afscheid van hem nemen. We vieren dan ook schrift en tafel en de riepster kantorij zal haar medewerking verlenen. Er is geen kind om de kaars aan te steken, dan doe ik het dus. Ons intredelied is lied 275, Heer onze Heer. Wij wensen elkaar een gezegende dienst.
in stilte stemmen we ons af op de ontmoeting met de Heer. En daarna spreken we elkaar in beurtspraak, groet, bemoediging en drempelgebed toe. De Heer zij met u. Onze hulp is de naam van de Heer. Ja, Heer, zo belijden wij u op deze zonovergoten zondag. Zo zijn we samengekomen om uw aangezicht te zoeken, uw nabijheid. En zoveel gezongen hebben, wees dan genadig met ons bezig. Totdat we volkomen zijn in u. Juist in deze wereldtijd, vol duisternis om het geweld. En we belijden en geloven dat gij, Heer onze God, een God van vrede, recht en gerechtigheid zijt. Dwars tegen de wereld die strijd wil in. En wij verontmoedigen ons voor u, omdat we beseffen. Gij wil wel vrede, maar wij mensen, wij zijn de oorzaak van leed, ellende, oorlog. En zo bidden wij u, wees dan ons nabij met uw geest, dat we geraakt worden door uw woord. Dat uw geest werkzaam in ons wordt, om zo u ten dienste te staan. Omwille van uw beloofde en gewenste samenleving. Daarom, Heer, spreek dan tot ons uw woord. Amen. Even een korte toelichting op deze, voor deze zondaggedienst. Afsluiting van de Vredesweek. En zo in deze Vredekerk, dan denk ik ja. Dat is zeker van toepassing. Een essentieel Bijbelgedeelte wordt ons deze dag aangereikt. Handelingen 15. Waarin sprake is van spanningen. Spanningen in die vroege christelijke kerk. Wat is nou onze leefwijze? Hoe hebben we te handelen? Wat mogen we wel? Wat mogen we niet? En is dan alles vrij om te doen? Nou, dat zijn vragen die tot op vandaag de dag ook nog klinken. En waar we ons mee bezighouden. Discussies. Zo is er een petitie gaat rond. Waarin gevraagd wordt, kerken, spreek je uit tegen politieke stellingnames. Zoals gezegd, het einde van de Vredesweek. Volop herdenkingen aan het eind van de start van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar er moest wel gevochten worden. Het was nog volop oorlog. En zo de wereldtijd, nu nog steeds. Hoe staan we erin? Het einde van de zomer. De herfst gaat beginnen. Het winterwerk gaat beginnen. En zo ik nu hoorde, jullie komen straks weer zonder predikant. Hoe ga je verder? Nou, mag het convent van de eerste christenen ons een handreiking bieden voor hoe gaan we, hoe staan we erin om samen God, om dienaar van God te zijn? Mag het zijn met een loflied om te beginnen en een opdracht om uit te voeren. Psalm 34, vers 1 en 5.
Thank you.
Meneer Arie, wat hebt u een mooi tempo in die psalm. Heerlijk om te zingen. Dank u. Om de nood van de wereld. Wij roepen de naam des Heren aan. En we zingen God lof. Met de woorden, met lied 305. Alle eer en alle glorie. Heer, hoe goed wij het hier ook hebben. En vol lof uw naam bezongen hebben en zullen bezingen. De berichten uit het nieuws, de kranten en televisie. Ze doen ons beseffen dat uw rijk nog zo ver weg is. Want de wereld is vol haat en beschimping, grootspraak, verwarring, ja moord en doodslag, oorlog en oorlog. Beangstigend om wat gaat komen. Want het licht wordt verduisterd, Heer. De vrede wordt gruwelijk verstoord en de waarheid wordt verzwegen of verbogen. Het recht met voeten getreden en de dood gaat rond als een bittere vijand. Mensen, kinderen, ze hebben geen verweer tegen granaten en bommen. Wij mensen, we staan elkaar na het leven en buiten de natuur uit, door en voor eigen belang. Dat uw schepping wordt verdaan. Een schepping die roept om herstel, om licht. Heer, hoor toch de stemmen van mensen die roepen om vrede en recht en gerechtigheid. Zo bidden wij u. Heer, ontferm u. Ontferm u over ons. Ontferm u over heel uw wereld. In Christus. Amen. Gaan we nu over naar de dienst van het woord. En zoals gezegd, Handelingen 15. Een bekend, ik zou bijna zeggen, beroemd hoofdstuk om de discussie die daarin naar voren komt. Ik lees even die eerste paar versen voor. En er kwamen leerlingen uit Judea die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dus naar de Joodse levenspraktijk. Maar dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. En besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nou, dat is de situatie. In Antiochië, heftige discussies. En hoe ga je dat aanpakken? Daar draait het om. Ik lees u daar een aantal versen van voor, vanaf vers 6 tot en met 21. Dan gaan ze een brief schrijven naar de gemeente in Antiochië. En dan lees ik het slot. Het slot van voor, want dat is een prachtige, vind ik een prachtige verwoording van hoe ze erin staan. Hoe zij toentertijd, en ik denk ook wij nu nog, met diezelfde problematiek worstelen. Na deze lezing zingen wij lied 117a. Vanaf vers 6. De apostelen en de oudsten, dus in Jeruzalem, kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het weer tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: broeders, en we gaan er maar vanuit dat er ook zusters waren. U weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de andere volkeren te verspreiden, opdat ook zij tot geloof zouden komen. God, die de harten doorgrondt, heeft zich duidelijk voor hen uitgesproken door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Want hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. Waarom willen jullie dan God trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Namelijk het juk van de wet met alle regeltjes die daarmee te maken hebben. Nee, wij geloven dat we door de genade van de Heer Jezus gered worden. Op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen. En men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidense volken had verricht. Toen ze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zei: broeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God vanaf het begin het voornemen had om uit alle volkeren een volk te vormen, een gemeenschap te vormen die zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven: dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Wat is neergehaald, zal ik weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken. Evenals alle volkeren over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. Daar ben ik van mening dat wij de mensen uit de heidense volken die zich tot God bekeren, geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is. Van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. In elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugen is verkondigd en op iedere Sabbat in de synagogen voorgelezen. En dan besluiten ze een brief te schrijven naar de gemeente in Antiochië. En dan sturen ze Paulus en Barnabas daar naartoe. En dan daar vermelden ze dan de zaken in. En dan sluiten ze af met: in overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij besloten. Prachtig, hè? In overeenstemming met de Heilige Geest. Hebben wij besloten u geen nadere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Onthoud u van vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het gaat u goed. Einde brief. En hiermee de beëindiging van de lezing uit Handelingen 15. Na de prediking, een muzikaal intermezzo, wat meneer Arie voorspeelt. Daarna aangegeven het liedboek 1000. En ja, ik ken het wel. De organist zegt, ik heb hem ook al diverse keren elders gespeeld. Maar of u hem kent, dat weten wij niet. Hij is makkelijk te zingen, maar de melodie wordt eerst dan een keer voorgespeeld. En dan, dan zingt u hem hier wel, denk ik. En zeker na 5 keer, dan is die wel bekend. De Vredesweek, afgelopen week, het einde ervan. Ja. Ik weet nog de tijd van de jaren 70, 80, dat er volop aandacht was voor die Vredesweek. En ook met die heftige discussies. Ben je voor het IKV of ben je het ICTO? Tegen of voor kernwapens, kruisraketten. Heftige discussies, jazeker. Of er nu de laatste decennia zoveel aandacht voor is, ik weet het niet. Ik merk het zelf in de tijd dat ik hier predikant was, maar ook in Grijpskerk, dan denk ik van, het komt er zo even tussendoor en we leven gewoon door. En dat terwijl er in die wereld volop oorlog is. Tot in Europa. Oekraïne. En dat oorlogsgevoel wereldwijd, denk ik dan. We kennen de Palestijnen, Israël. Wat lang, als het ware onder de radar is gebleven. Soedan, daar komt nu ook aandacht voor. Maar ook Ethiopië. En dan Afrika verder, West-Afrika. In Azië. De wereld is echt onrustig en spanningsvol. Want hoe zal het gaan lopen? En dan in deze tijd, we zijn druk bezig met de herdenkingen van de start van 80 jaar bevrijding. Daar zijn we, godzijdank, bijzonder blij om, maar besef wel dat er voor gevochten is. En hoeveel doden zijn er gevallen in die strijd? Een oorlog. En het hele punt speelt natuurlijk volop bij de Oekraïne-Rusland. Om te zeggen van nou, en er moet vrede komen. Ja, tot hoever ga je dan? Goed, ik ga hier geen politiek bedrijven. Maar wel dat we als gelovigen daarmee geconfronteerd worden. En zijn we moe? Erdoor vermoeid? Zijn we erdoor onverschillig geworden? Want als er dan een God zou zijn, want dat is vaak het verzet wat je vanuit de wereld hoort. Als er nou een God was, dan zou het voorbij zijn. Wij in de kerk, wij gelovigen, we weten wel beter. Het is niet God die die oorlog veroorzaakt. Het zijn de mensen. Dat hebben we donders goed door. Het is allemaal mensenwerk. Aangezet door Gods tegenstanders. Tegenstander. Ja, en God dan? Dit heeft alles te maken met onze visie op God. Hoe zien wij God? Wat zijn de gedachten die we hebben bij God? En ik ben grootgebracht in een tijd, en u ook, waarbij we God zagen als een wezen wat hoog daarboven. En dat die de wereld regeert en het allemaal in zijn hand heeft. En als je die nou kunt beïnvloeden, dan kan die het naar zijn hand zetten. Dan kan jouw wens voortgang vinden. Tot wie je kunt bidden. Geef vrede, Heer, geef vrede. Een prachtig lied. Maar ik zal u zeggen, ik laat dat nooit meer zingen. Want dan denk ik, God wil wel vrede. Maar wij mensen. Wij mensen niet. Nee, de wereld wil straks strijd. God wil wel vrede. Maar hoe dan? Als dat wezen wat er boven zit. Nee, denk ik dan. Zo gaandeweg de tijd zijn er andere gedachten over God gekomen. Niet dat wezen wat er boven zit, maar zoals we dat bezongen hebben in dat lied van Oosterhuis 275, is dat hij onder ons aanwezig is, onzichtbaar, maar werkzaam. Jazeker, werkzaam. Ik zeg dan, hij geeft geen vrede, hij staat voor de vrede. Ja, dat is zijn wens, dat is zijn ideaal. Daar zijn wij, als we op God gericht zijn, dan zijn wij op vrede gericht. En daar zit het verschil in, dat het niet zo'n wezen is, maar dat het als het ware een macht, een kracht is, een gerichtheid, daar. Een doel, daar ben je op gericht, als dienaren van God. Daar zetten we ons, als we God in God geloven, daar zetten we ons voor in. Dat is de dienst aan God. Dat is godsdienst. En zo de Heer staat, zo zijn naam, zo die zich bekend heeft gemaakt met zijn naam aan Mozes. Barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, rechtvaardig. En als je dat hoort, dan zeg je ja. Dat is de Heer onze God. Daar zijn we op gericht. Daar gaan we ons voor inzetten. Zo de godsnaam in het Oude Testament aan Mozes geopenbaard. In het Nieuwe Testament, we kennen een soort samenvatting daarvan. Dan zeggen we, God is liefde. En dat is niet dat dan alles lief op aarde is, maar dat wij die beleiden dat God liefde is, ons voor liefde inzetten. En daar ligt dat eikpunt. Daar zetten we ons voor in. Een punt waarvan ik dan denk, ja, ook die eerste christenen liepen daar tegenaan. De vanzelfsprekendheid. Ze waren Joden. Laat dat duidelijk zijn. Het was geen apart volk of iets anders. Het zijn de Joden geweest. Het zijn Joden geweest. Volgelingen van Jezus. Jezus een Jood. Paulus een Jood. Ze dachten als een Jood. Ze leefden als een Jood. En dan komen ze gericht op de andere volkeren. Hoe dan? Moet de hele bagage van het Jodendom, moet dat mee en overgegeven worden? Ja, zo zijn onze manieren. Zo hoort het, zullen er mensen hebben gezegd. Dan pas ben je een goede gelovige. God dienen, besnijdenis van de mannen en al die andere wetten. Oneenigheid. Jazeker. Paulus kon het daar niet mee eens zijn. Een heftige woordenstrijd. Zo staat er dan in de tekst. Kortom, discussies die hoog oplopen. En dan besluiten ze om naar Jeruzalem te gaan. Om het bij de basis neer te leggen. Bij die apostelen en de oudsten. De mensen van die het hebben meegemaakt. Van het eerste uur. En daar gaan ze dan heen. En dan krijg je weer die discussie. En dan gaat Petrus staan. En die zegt, want die had alles iets meegemaakt daarvoor, beschreven bij Cornelius. Zo van, nee, die volkeren, ze zijn in het hart door het geloof gereinigd. En ze delen in de genade. En daardoor zijn ze gered. En niet door het houden aan de wet. En Jacobus stemt daarmee in. En dan komt er het besluit. Ja, dit zal het moeten zijn. En in een brief die naar Antiochië wordt gebracht, daar vermelden ze dit. Ik zal hem nog even een keer voorlezen. En die sluiten ze dan af met in overeenstemming met de Heilige Geest. Ik moet u zeggen, het is wel goed vertaald hoor. Alleen ik heb dan zelf de neiging om het misschien iets anders te verwoorden zo van. In het spoor van, we leggen iets vast in de lijn van die Heilige Geest. Een besluit vanuit de Heilige Geest. En dat geeft voor mij even iets aan dat ze dus zoekende zijn, maar aangeven met de Heilige Geest in ons midden, in ons hoofd, in ons hart, is dit het besluit wat we hebben genomen. Namelijk, we leggen je geen verplichtingen op, dan het strikt noodzakelijke. Je onthoudt je van vlees bij afgodendienst. Van bloed en vlees waar nog bloed in zit. En van ontucht. Deze brief heeft Paulus overgebracht. Hij is erbij geweest. Later, in een van zijn brieven, lezen we nog eens aan de Korintiërs dat hij de gelovigen zelfs de ruimte geeft om bij die heidense offerfeesten, om daar ook aan deel te kunnen nemen. Zo van die publieke barbecues die er waren, ter ere van een of andere godheid, maakt niet uit, dat hij ze de ruimte geeft om te zeggen, ach, mag je ook aan deelnemen? Want je weet wel beter, dit is niet om de godheid te eren, dit is gewoon om lekker vlees te eten. Ja, daar was hij echt een stuk ruimer dan nog dan hier staat. Maar in overeenstemming met die Heilige Geest. Dus je maakt een besluit waarvan je zegt, dit is genomen vanuit die basis, vanuit de geestkracht. God, liefde, dat is een geestelijke aangelegenheid. God, zijn naam, de Heer, barmhartigheid, genadig, langmoedig, trouw. Groot van goedertierenheid. Dus allemaal vanuit de geest van de Heilige genomen. Nou, dan heb je weinig strenge regels. En wij in de kerk, we hebben er toch ontzettend veel regels bij gemaakt. En we dachten, hoe strenger de regels, hoe strakker. Of hoe strenger in de opvattingen, hoe strakker de regels met beperkingen. Ja, of dat allemaal vanuit de Heilige Geest was? Nee, meer vanuit onze menselijke greep. Greep op het leven om het te controleren en te dwingen een bepaalde weg te gaan. Mag dan alles? Kun je zeggen van nou, God is liefde en echt, je bent helemaal vrij. Je zou soms denken, maar, daar waar je een ander schaadt, heeft het zijn consequenties dat je moet zeggen, dit is geen liefde meer voor de ander. Want heb de naaste lief als jezelf. Het betekent, God, zoals je zelf behandeld wilt worden, behandel ook zo de ander. Ja, dan komen er wel wat beperkingen. En zo is er op dit moment discussie gaande of er vanuit de kerk, predikanten hebben dat ondertekend, een petitie, door te zeggen, als je christen bent, dan kun je niet extreem rechts. Dat kan niet samen. Nou, daar is discussie over. En het draait er dan niet om dat de mensen van die petitie zeggen dat er geen problemen zijn. Ja, er zijn problemen. Er zijn zaken om op te lossen, om te behandelen. En soms moet er iets aangedraaid worden. Maar extreem rechts betekent de vreemdeling eruit. En dat kan niet, zeggen ze. Ja? Nou, ik ga hier nu geen politiek bedrijven. Uiteindelijk zal de geest in u werkzaam moeten zijn door te zeggen van, is dit nou nog in de lijn van de Heere God die zichzelf bekend heeft gemaakt met barmhartig, genadig, langmoedig. En daarmee zijn wij eigenlijk als gemeente, houden we ons ook, in die discussie moeten we ons gaande houden. Want vanzelfsprekend in de wereld staan is er natuurlijk niet bij. We leven erin, we zullen erop moeten reageren. En dan denk ik, het winterwerk komt weer aan. Dit is natuurlijk een prachtige overdenking en een aanzet om ons daarmee bezig te houden. Zo er in de Bijbeltijd over gesproken werd. In gesprek met elkaar en kijken, wat past nou in de lijn van die Heilige Geest? Dat die bijstand, ons bijstand geven. En dan met de woorden die daarbij gesproken worden. Liefde, genade, zo Petrus dan zegt. Dat die lijden zullen zijn. En zo bid ik u toe. Dat de Heilige Geest bijstand verlenen. In die komende tijd, überhaupt, dat die er is, aanwezig is. Dat we openstaan naar God. Naar elkaar en naar de wereld. Om hem ten dienste te zijn. Mag het zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Prachtig lied, hè? En het is ook best te zingen. Laten we onze gebeden uitspreken. Dankgebed, voorbeden, stilgebed. En het onze Vader. Gij trouwe God, we zeggen u dank. Dank dat we in licht en warmte mogen leven. In vrijheid en veiligheid. Zodat we kunnen leven. En dat het leven kan gedijen en de oogst kan rijpen. En dat ge tot ons komt met licht en lef. Dat we daarmee ons leven, dat we dat uitzaaien in de wereld om ons heen. Waarlijkheid, Heer, dan kan uw visioen van vrede werkelijkheid worden. Dan wordt eraan gewerkt. Uw rijk van vrede, recht en gerechtigheid. En wij bidden u dat we uw visioen steeds voor ogen zullen houden en beseffen, dit geldt ook voor anderen. Ja, voor heel uw wereld. Heer, dat ge ons zo in ons nekvel grijpt om ons erbij te bepalen aan die aanraking van liefde en licht. Dat wij leven in genade, in barmhartigheid en langmoedigheid. Zo ook de anderen. Dat we daarin uw nabijheid zullen ervaren. En zo bidden wij voor onszelf. Dat we op u, op uw Heilige Geest en elkaar gericht zullen blijven. Dat ons levenspad er zal zijn. Een handreiking naar de wereld, naar elkaar. En dat we niet afdwalen. Niet uit gemakzucht eigen wegen zoeken. Wees ons daarin nabij met uw geest. En dat we elkaar daarin bemoedigen en aansporen. En zo dragen wij aan u op. Een wereld die leeft in beklemming. In onwil, in verzet en verharding. Ja, Heer, gij hebt de macht. Door uw kracht om verharde harten zacht te maken. Wees dan met uw geest zo aanwezig dat mensen zich richten op het welzijn van elkaar en van uw schepping. Wij dragen aan u op hen die onze regeren. Dat ook zij de zorg hen toevertrouwd naar eer en geweten zullen betrachten. Zorg dragen voor de onderdanen. Zorg dragen voor uw schepping. Heer, het is brood nodig. We dragen aan u op. Die leven in beklemming van de economie. Klem gezet. Die leven in de donkere nachten van hun ziel. Met de dood voor ogen, geen uitkomst. Die leven zonder zorg en aandacht, zonder liefde, zonder geliefde. En in stilte noemen we de namen van hen die ons dierbaar zijn. In stilte zeggen we u persoonlijk wat een ander niet hardop kan zeggen. Wat ons hart ten diepste beroert. Heer, verhoor ons. En gezamenlijk bidden wij u, onze Vader in de hemel, uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. De collecte is al aangekondigd. U ziet het nog even hier. In Lia en eigen kerkenwerk. Bij de uitgang zijn de collectezakken. Ons slotlied is lied 418. Zo we gezongen hebben, niemand kan alleen Gods zegen dragen als gemeente. Met z'n allen krijgt u de zegen van de Heer om hem met elkaar van dienst te zijn. Uitdragend zijn naam in deze wereld. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over uw lichten en is hij u genadig. De Heer zette u in zijn licht en hij geeft u vrede.